Nou, ik vind dat het echt, dat is het laatste echt piratenavontuur.
Let's shoot him now.
En dat zei Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen.
Ik denk dat ik kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar.
Dat ik ze anders wel kwam vermoorden of zo.
Bezel in de gaten had, was dat het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regering, niet lekker zat, hoor.
Pistolen Paul Dynamo, hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die wel vrij dubieus zijn, omdat het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf.
Kort als schermutseling leidde ertoe dat Smedley, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, pistool trok en Calvert in zijn borst schoot met de dood op de val.
Well, my father was a larger than life character.
Het is 1978 als er een eerste staatsgreep plaatsvindt op Sealand. Sealand? Ja. Sealand. Dit oorspronkelijke luchtafweergeschutplatform uit de Tweede Wereldoorlog, genaamd Rough Tower, gelegen 10 kilometer uit de kust van Engeland, is in 1967 door prins Paddy Roy Bates uitgeroepen tot het onafhankelijke prinsdom Sealand. Midden jaren 70 wist ene Alexander Achenbach, Duitser, contact te leggen met Paddy Roy Bates. Hij werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Sealand. Verschillende andere, op zijn minst bijzondere Duitsers, sloten zich bij Achenbach aan. Zakelijke oneenigheid tussen de Duitsers en de familie Bates leidde tot deze staatsgreep. Duitsers, 10 kilometer van de kust van Engeland, in de jaren 70 op een oorlogsplatform. Little Germany, hoe lang zou dat duren? Dit is slechts een van de vele avonturen welke zich de afgelopen 80 jaar rondom het eiland en de familie Bates heeft afgespeeld. Mochten al deze verhalen, de een nog gekker dan de ander, verzonnen zijn, dan zou je ze niet eens geloven. Maar ze hebben allemaal echt plaatsgevonden.
Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemmler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Dit is aflevering 1, de staatsgreep.
Well, my father was a larger than life character. And he certainly wasn't one, as we can see, to give up on anything. But he was the only person I've ever met that said he enjoyed the war. Now, I don't think he said that because he liked going around killing people. I think it was because he just enjoyed the adventure, the travel, and the challenge of the thing. But he always said he enjoyed the war.
Rick, hoor hier een stukje van Michael Bates die het over zijn vader heeft. Een larger than life character who enjoyed the war, dat is overigens de Tweede Wereldoorlog, vanwege het avontuur, de uitdaging en het reizen. Nou, hij is ongeveer de enige in de wereld die de Tweede Wereldoorlog een prettige ervaring heeft gevonden. Dit moet heel bijzonder zijn. En mijn vraag aan jou is, hoe ben je hier in godesnaam terechtgekomen?
Ja, die Paddy Roy Bates, dat is die vader inderdaad. En je hoorde zojuist Michael Bates, zijn zoon. Prins Michael of Sealand, maar daar later meer over. Maar ja, hoe kwam ik erop? Nou, heel simpel. Ik was in Den Haag bij een Raymond de Vries. En die kwam met het volgende verhaal.
En later was er in Den Haag een man die wintersportzaak had, Duivenstein. En die deed nogal veel in sportsponsoring. toen heb ik, dat is wel grappig, ik had hem gebeld. Ik zeg, joh, wil je me niet sponsoren? Hij zei, kom maar even praten. Dus ik kwam praten. Het klikte wel een beetje. En toen zei hij, nou, weet je wat? Ik schrijf een bedrag op een papiertje. Jij schrijft een bedrag op een papiertje. En als het een beetje overeenkomt, dan gaan we erop verder praten. En anders, dan vergeten we het. En dat is goed. Dus het grappige was, ik schreef een lager bedrag op papiertje dan hij. Dus we waren er snel uit, zeg maar.
En dat was welke werd het?
Ja, 2000 gulden. Ik bedoel, dat was,
serieus geld toen?
In de 70e jaren.
Oké, Rick, dat gaat over, we horen Raymond de Vries. Maar met alle respect voor Raymond de Vries, wie is dat eigenlijk? En wat heeft hij te maken met Roy Bates?
Ja, nou, Raymond de Vries is een voormalig hoogspringer. Ooit Nederlands kampioen geweest, zowel indoor als outdoor. Okay. En daarnaast is hij ook jarenlang atletenmanager geweest in de jaren 80. Maar,
atletenmanager, van wie dan?
Ja, van Ben Johnson, Merlinotti. Okay. Dat zijn niet de minste.
Niet de minste, nee.
Nee, precies. Nee. En dat is dus Raymond de Vries. En je zegt van, wat heeft dit in godsnaam met Roy Bates te maken? Nou, er kwam nog een vervolg op dit verhaal.
Maar later had ik een veel leukere sponsoring. Ik las in de Volkskrant dat een journalist, Ben Haverman, dat weet ik nog. En die had een verhaal over een eilandje voor de kust van Engeland. Waar de Engelsen hadden ooit in de Tweede Wereldoorlog 7 soort, het leek olie, van die olieplatforms.
Ja.
Maar dat hadden ze gebouwd als verdedigingsbouwwerk tegen de Duitsers. Elk platform konden 200 militairen in. En na de Tweede Wereldoorlog hadden ze die niet meer nodig. Dus er stond ook een groot kanon op dat platform. Toen is er een Engelsman, Paddy Roy Bates, hij heette Roy Bates, maar Paddy was zijn bijnaam. Die was de meest gedecoreerde officier uit het Engelse leger in de Tweede Wereldoorlog. En die besloot zo'n eiland voor zichzelf te pakken. Want het was buiten de territoriale wateren. Het was verlaten, volgens alle zeerechten mocht hij daar gewoon gaan zitten. Het was van hem. En die is daar op zo'n eiland gaan zitten. En hij werd uitgelachen door de pers en zo. Van, ja, dat kan helemaal niet. En ze vonden het nogal raar. En die heeft toen zijn eigen prinsdom opgericht. Hij had een minister van Buitenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken.
Was nog een Duitser ook, geloof ik.
Ja, was een Duitser, ja. Achenbach was de minister van Buitenlandse Zaken.
Met geld?
Ja, met geld. Nou ja, althans, hij deed alsof, heel goed. En ene Brinks, dat was dan de andere. Het waren echt ook van die hele stereotype foute Duitsers. Ja, sorry, ik ben gek op Duitsers, maar stereotype foute, daar leken ze ook heel erg op. Maar goed, Bates had een idee met die Duitsers. Er zal heel veel geld in gepompt worden in dat eiland.
Raymond de Vries heeft het ook nog over een minister van Buitenlandse Zaken van het eiland Zeeland. Een zekere Achenbach. Een Duitser, notabene op 10 kilometer voor de kust van Engeland. Wie is dat eigenlijk, die Achenbach?
Hij had een kippenfarm. En van daaruit ging hij allerlei dingen doen die wat met Zeeland te maken hadden. Maar ja, verder, hij was al lang uitgespeeld, hij had voldoende geld in de diamantwereld. En in Zwitserland had hij al dat geld staan. En zodoende is hij er toegekomen om iets met Zeeland te doen. En vanuit zijn huis ontving hij allerlei sympathisanten, zoals ik, met Zeeland. En zo is het gekomen. Achenbach is verder, ja, betekent niks. Die heeft vele mensen ook opgelicht. Die is ook vaak in de gevangenis gekomen. En daar heb ik hem vaak ook nog bezocht. En, maar ja, verder, wat kan ik ervan zeggen? Dat was Achenbach.
Had wel humor, zei je?
Ja, dat had hij, ja.
Dat is Achenbach. Maar wie is het eigenlijk?
Je hoorde zojuist door die Adriaan Ome. Adriaan Ome is een Haagse advocaat. En die heeft in het verleden regelmatig, zoals hij zojuist ook vertelde, met die Achenbach te maken gehad. Heeft hem ook een aantal keren moeten verdedigen. En ja, Adriaan Ome die is dus ook duidelijk in dit verhaal betrokken. Ik ben bij hem langs geweest en fantastische verhalen van hem mogen vernemen, die we ook zeker nog te horen gaan krijgen.
Ik begreep trouwens dat een behoorlijk gerenommeerde advocaat is ook nog.
Absoluut, absoluut. Hij was destijds in de jaren 70, 80 ook druk bezig met volkenrechten. Dat was zijn specialisatie.
Ja, hij was autoriteit op dat gebied.
Autoriteit, ja. Absoluut. En dat zal wel naar voren komen ook later in ons verhaal. Want ik heb veel over hem gelezen. En ik heb hem ook gelukkig mogen spreken. Ja, maar die betreffende Achenbach, Raymond de Vries, die we al eerder natuurlijk gehoord hebben, die is bij hem thuis op bezoek geweest. En dat ging over een sponsorcontract.
Oké, eerst even mijn sponsorverhaal. Ben Havenman schreef daarover. En toen heb ik die lui opgebeld. Jullie hebben publiciteit nodig en hebben geld. En ik heb geld nodig en ik heb publiciteit. Nou, kom maar eens praten. Nou, ik met die Briens en Achenbach gaan praten. En toen kwamen we tot een akkoord dat ze mij zouden gaan sponsoren. Ik zou de nationale atleet van Sealand worden. Dat had een paar leuke consequenties. Ene, dat ik ervoor betaald werd. Al een stuk beter dan bij Duivenstein. 22.000 gulden. We praten over 1978. Dus dat was best nog
wel serieus geld.
Ja, serieus geld. Maar het had ook... Er moest een nationaal Sealand tenue komen voor sport. Dus ja, modeontwerpster die heeft voor mij een heel leuk Sealand wedstrijd tenue gemaakt.
Ja.
En ongeveer het lelijkste Sealand trainingspak wat je maar kon voorstellen. Ik heb er nog foto's van. Nou, ik liep voor lul, dat wil je niet weten. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was een soort Elvis Presley jumpsuit of zo.
Ik dacht dat dat een hardloper was.
Nee, hij was hoogspringer en hardloper. Dus hoogspringen was zijn favoriete onderdeel.
Oh ja.
Ja, en hij. Maar hij heeft nooit een cent gezien ook, hè?
Nee. Nee. Ja, want Achenbach zou dat dan allemaal via mij betalen.
Ja.
Maar Achenbach kwam nooit over de brug. Bij mij althans toen niet. En ja. Dat was ook een van de dingen om erkenning te krijgen. Dat was een uitdaging. Want dan zouden we via het Olympisch Comité Sealand doen vertegenwoordigen.
Raymond de Vries wordt dus eigenlijk ingezet om erkenning te krijgen voor Sealand als staat, hè, als zelfstandige staat. En het Internationaal Olympisch Comité is natuurlijk een geweldige middel daartoe. Maar ik kan me voorstellen dat ze meer nodig hadden dan alleen het Olympisch Comité.
Ja, zeker. En ze hebben ook allerlei manieren geprobeerd om die erkenning te verkrijgen. En toen ik bij Ome was laatst, toen vertelde Ome me ook nog een ander verhaal over die erkenning verkrijgen.
Toen gingen we allerlei mensen en instituten en staten uitdagen, waardoor een soort erkenning, internationale erkenning van Sealand als staat kwam. En die voorbeelden zijn tover, zodat ik moet het daarbij laten, want als ik in detail treed, dan zit er morgen hier nog.
Ja, precies. Ja, u gaf vorige keer één klein voorbeeld. Dat u met een gezelschap naar Griekenland ging. En dat daar de minister van Buitenlandse Zaken, van de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, enigszins in verlegenheid was gebracht.
Want... ja, want toen hebben we het paspoort laten zien van Sealand. En dan zeiden we, kijk, en Griekenland heeft Sealand al erkend, stempel erop.
Want de mensen waren in uw gezelschap, die waren gewoon binnengekomen met het paspoort van Sealand.
Ja.
Geweldig. Ja. En de minister van Buitenlandse Zaken die u ontmoette, die was not amused.
Nee. Niet echt.
Jij bent dus op bezoek geweest bij Adriaan Ome. Met veel mooie verhalen over de erkenning van Sealand. Maar volgens mij had hij nog wat meer mooie verhalen.
Ja, hij had prachtige verhalen. En één daarvan was zelfs over Willem van Kooten, alias Joost den Draaier. Ik neem aan dat jij hem ook nog wel kent.
Ja, wereldberoemd in Nederland als de discjockey van Radio Veronica natuurlijk.
Precies. En daar had hij een mooi verhaal over.
Van Kooten, die zag wel een mogelijkheid om, als hij niet langer daar op dat Rem-eiland of dat eiland ergens kon zijn, en ook niet hier met zijn boot kon vonken. Toen dachten we, nou ja, dat is misschien een alternatief.
Voor de nieuwe zeezender.
Ja.
Oma had dus een mooi verhaal over Willem van Kooten, maar Willem van Kooten kon zich oma ook nog wel herinneren.
Ja, die heb ik wel mee, want dat was de advocaat waar we bij terecht kwamen. En dat was een nette vent, dat was de enige. De rest vond ik allemaal een beetje obscuur, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, en dan vraagt men zich natuurlijk af van, hoe raakte nou Willem van Kooten eigenlijk bij dit Sealand-verhaal betrokken? Wel nu, Willem van Kooten sprak Dick Lavaux en die vertelde hem de verhalen over Achenbach en de investeerders en de plannen die zij hadden met het eiland Sealand.
Ze wilden er een gokpaleis van maken, met eigen paspoorten en weet ik veel wat allemaal. Toen zei ik, nou, Lavaux, als dat kan, dan kunnen we er ook een radiozender op beginnen. Dat was mijn inbreng.
Die Lavaux trouwens, waar Willem van Kooten het over heeft, dat is een zwager van Willem van Kooten, Dick Lavaux. Dick had ook nog een broer, Hans Lavaux. En beide zijn in aanraking gekomen met de jongens van Sealand toen zij op Cyprus waren. Dick Lavaux heeft daar een eigen kantoor. En bij toeval kwamen zij in aanraking met Achenbach en Omen.
Waren wij op een gegeven moment in Cyprus. En toen ontmoetten we 's avonds in de bar, in Hilton Hotel, ontmoetten we daar 's avonds Lavaux.
Het was gewoon een toevallige ontmoeting.
Ja.
In een bar van een hotel. En volgens mij konden ze geen hotelkamer krijgen. Dat was iets. Zo mijn broer, die daar geregeld verbleef en de manager van het hotel kende, regelde toen een hotelkamer voor ze. En zo is het gestart.
En toen hebben we daar op de hele avond in de bar het Sealand lied gezongen en gespeeld op de piano. En toen kwam iedereen in die bar die kwam toch vragen, wat is dat voor een lied en waar komen jullie vandaan? Ja, dat was wel even grappig.
Zo is de bal op rollen gegaan, Lavaux, Dick Lavaux dan. Dat is de oudere broer van Hans Lavaux. Dick Lavaux die had toen een kantoor op Cyprus, zo komt dat weer. Toen heb ik gezegd, nou, ga maar uitzoeken of we daar, als ze dat zeggen. Toen is Dick geloof ik naar Major Bates gegaan. Die is met die Achenbach heette die, hè, de baas. Ja,
maar heb je zelf ooit met een van de heren nog gesproken?
Nooit. Ik ben niet op Sealand geweest, ik ben alleen maar sponsor geweest. Wij maakten een deal met die Achenbach van jongens, als jullie, als het klopt allemaal wat je zegt, dan willen wij een zender op beginnen. En dan, weet je wat, we zitten net in de tijd dat Veronica er niet meer was, Noordzee was er niet meer, er was helemaal niks. En de satellietradio was er nog niet, begrijp je, die kwam pas 10 jaar later. Ik wou altijd radio doen, en zeker radio vanaf zee. Dus dat was mijn interesse. En toen werd het een droom van ons om daar een radiozender op te beginnen. Voortzetting van de piraten, maar dan van een fort, niet van een schip. Dat was de bedoeling. Wij maakten een basisovereenkomst met Achenbach. Of die was in daar werd aan gewerkt, zeg maar.
We hoorden Willem van Kooten, die dus eigenlijk gewoon een droom had om vanuit Zeeland weer vanaf zee uit te gaan zenden. En hij zag in Zeeland een fantastisch mooie kans om dat te gaan doen.
Ja, dat was inderdaad zijn plan eigenlijk. Maar toch kwam er iets tussen. En Raymond de Vries kan ons vertellen wat dat was.
Op een gegeven moment ging je op een wedstrijd. Ik geloof dat het in Den Haag was. En toen kwamen er 2 journalisten. En die zeiden, hey joh, wat is jouw reactie op die staatsgreep die er op Zeeland is gepleegd? Ik zei, huh? Waar heb je het over? Ja, het is een staatsgreep. Een staatsgreep op Zeeland gepleegd. Ik zei, joh, dit is een klein kunstmatig eilandje. Wat bedoel je staatsgreep? Nou, het bleek dat er was een overeenkomst tussen Achenbach en zijn financiers en prins Paddy Roy Bates van Zeeland om daar allerlei zakelijke dingen mee te gaan doen. Toen moest er een contract getekend worden, en dat gebeurde in Salzburg, dat contract. En toen besloot Paddy Roy Bates dat niet te tekenen. Terwijl die Duitsers, die hadden er al miljoenen ingestopt. Ja, dat vonden die Duitsers niet leuk. En wat deden ze toen? Toen hebben ze met mercenaries, met huurlingen, hebben ze dat eiland bezet. Ze hebben de zoon van die Paddy Roy Bates gevangen gezet. Het was niet helemaal, er werd niet veel geschoten, maar er werd wel gevochten. Dus het was een gewelddadige staatsgreep, zeg maar. Ja.
En dat is hetgeen wat je hoorde van die journalisten
ja,
toen?
Ja, dat kwam die journalisten me vertellen. Ja. Dus dat was... Het leverde weer een hoop publiciteit op, moet ik zeggen. Dat was natuurlijk prachtig, zo'n operette staatsgreep.
My father had gone to Salzburg in Austria for a meeting with some Germans and some Dutch guys and Austrians regarding building a leisure island. And we've been in contact with these people for a long time. And when he was there, I think they didn't reach an agreement. So the nasty Germans decided to invade, and they sent a helicopter out with a film crew, a German film crew filming everything as it happened, and a couple of people. One of them had a Sealand passport, and the other guy I'd never met before. But anyway, they couldn't land, and they came down on a winch wire, and they were trying to convince me that my father had. They tried to give me a telex, confirming from my father that they should take over and stay there with me. But I didn't believe them, and I said, you have to come back, my father, and then then perhaps we'll talk again. But I ended up getting locked in a steel room with absolutely no way out. The KLM helicopter went. I mean, who ever heard of that? The Dutch national airline delivering terrorists to a foreign country.
Dit was aflevering 1 van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich abonneren op deze serie. In de volgende aflevering van De Gijzeling op de Noordzee...
Waarop zij zeiden, nee, er is weer een staatsgreep gepleegd.
So he had lied to me.
Die zender zou worden gebruikt door de Russen. Dus het was een soort spionagezender als het ware.
Luister naar de podcast Lammy de Harskotter. Het staat bekend als de smokkeltocht der smokkeltochten als in maart 1974 de kotter HD-160, beter bekend onder de naam Lammy, uitvaart richting Libanon.
Iedere keer als ik iets lees over een drugsvangst of ergens in een boot met veel drugs, dan denk ik, oh ja, Lammy, die komt altijd even langs.
Nou, ik denk dat het in de misdaadgeschiedenis wel bekend staat als het eerste echte kat-en-muisspel tussen politie en de eerste pionerende drugscriminelen in Nederland.
Wie waren er al op de hoogte van deze smokkeltocht?
Van hier heb je alle informatie, maar ik breek je benen als je één letter in de krant ziet.
Die tonnen hash werden met ezeltjes aangevoerd.
En wat gebeurde er eigenlijk tijdens de achtervolging?
Toen gaf dat marineschip gaf een schot voor de boeg, zoals dat heet.
De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven.
Heeft hij daar een traangasgranaat naar binnen geschoten?
En ze dachten dat die gewapend was.
Jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen?
Het is niet de bedoeling het leven van de drie opvarenden van de kotter in gevaar te brengen.
Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven.
In ene zag ik twee staven met trotyl liggen, springstof.
En hoe ontwikkelde zich de nasleep van deze bizarre tocht?
Maar die rechercheur die heeft toen één stuk hars ontvreemd.
Nou, dit is gewoon gemaakt voor harstransporten. Niet om te vissen, maar voor de harstransporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat is toch niet te geloven, joh. Dit is echt leuk, hoor.
Luister via uw favoriete podcast-app naar deze podcast Lammy de Harskotter. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler.